Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, we zitten in het stulpje in het paleisje van Stefan Bleker. Bedankt voor de gastvrijheid, Stefan.
Ja, ik hoop dat de koffie smaakt.
Koffie heeft zeker gesmaakt. Mooi. Martin Drenthe is er natuurlijk ook. En we hebben een speciale gast vanochtend. Dat is Michiel Jongsma, hoofd Opta Sports Nederland. Welkom.
Goedemiddag.
Ja, dus dat betekent dat we het over statistieken gaan hebben, Martin.
Ja, leuk.
Ja?
Ja.
Ben je niet zo conservatief?
Nee.
Oké, okay. Nou, we gaan het er allemaal over hebben, maar ja, we hebben ook Wouter Gudders straks nog in de podcast. Die bellen we straks, want er is genoeg te vertellen over het Delta-plan van de KNVB, het reddingsplan voor het voetbal. Dus daar gaan we het ook nog over hebben.
Zo, dat gaat lekker, hè, met die knopjes.
Ja, dat gaat niet zo lekker. Ja. Maar Stefan, eerst even Mark Diemers, de beoogde aankoop van de FC.
Dat duurde wel heel erg lang, hè?
Dat duurde heel lang. Zijn nu volgens mij... 3 maanden bezig ongeveer ermee. Maar ik heb hem net nog eventjes gesproken. En nou ja, hij geeft nu ook wel aan dat het inderdaad wel heel lang duurt. En dat hij ook wel met andere clubs gaat praten. Dat er voldoende belangstelling is. En ja, dat hij natuurlijk gek is als hij daar niet naar gaat luisteren. Maar dat hij nog steeds graag naar Groningen komt. Dan hoorde je ook wel wat geruchten. Dat Groningen eerst wilde wachten dat voor het Zeefuik, dat Zeefuik verkocht zou zijn. Maar... ja, daar zegt Diemers in ieder geval niks van af te weten.
Oké. Okay.
Maar ja, dat het lang duurt, dat, ja, dat is een feit. En Fortuna die wil natuurlijk een hele hoop geld voor hem. Groningen die zit zelf natuurlijk ook wel diep in de shit qua financiën. En ja, dan is de bedragen rond 1 miljoen euro wat je hoort, ja, is een hele hoop.
Ja, is dat... dat is voor...
ik vind 1 miljoen vind ik een lachertje voor Diemers. Ja? Dat is echt een publiekslieveling, een geweldige speler. En die moet je zo snel mogelijk ophalen.
Maar goed, als ze dat miljoen niet hebben liggen, Martin.
Ja, dan gaat het lang duren, zoals het nu waarschijnlijk.
Kijk, en wat ook nog wel even iets is wat je niet moet vergeten. Op het moment dat Zeefuik wordt verkocht, en dat gaat natuurlijk uiteraard gebeuren. Stel je vangt 5 miljoen euro voor Zeefuik, dan is maar 2,5 miljoen euro voor jezelf. Hè? Want de helft van dat bedrag gaat direct naar Ajax toe.
Mm-hmm. Ja, hoe zit dat precies, die constructie?
Nou ja, precies zoals ik hem nu uitleg.
Oké, okay. Gewoon 50%.
Ja, ja.
Omdat zit er nog een minimumbedrag aan?
Nee, want hij kon zeg maar eerst worden teruggekocht door Ajax voor 850.000 euro. Zo uit mijn hoofd, ja, 850.000 euro. En toen met die transfer met Sierhuis hebben ze dat omgegooid. En heeft Lederes die constructie eruit weten te krijgen. Dus Zeefuik is nu volledig van FC Groningen. Groningen kan gewoon beslissen over Zeefuik hoe ze dat zelf willen.
Maar aan wat voor bedrag moet je denken dan bij Zeefuik?
Nou ja, hij werd voor die coronacrisis geraamd op zo'n 3 tot 5 miljoen euro.
Oké. Okay.
Dan is de vraag natuurlijk hoe dat nu gaat en ook waar die naartoe gaat. Want ja, in Engeland is, in Duitsland is denk ik een stuk meer geld.
Nederland wordt hem niet, hè?
Nee, daar is hij denk ik gewoon te duur voor.
Ja.
Een gemiste kans voor Feyenoord.
Ja, dat zeg jij de hele tijd.
Ja, daar past hij toch geweldig.
Ja.
Zo'n type speler, een knokker, hij komt vaak op, zijn voorzet wordt beter... gewoon, op een gegeven moment is het gewoon leuk om naar Zeefuik te kijken.
Mm-hmm.
En dan ga je Michiel, naar de wedstrijd toe en dan zie je Zeefuik. Ik denk van, ah, heerlijk man, wat een ventje.
Michiel is ook groot fan van Zeefuik volgens mij.
Ja, ik ben heel groot fan, ja.
Ja.
Nee, het is
statistisch gezien of gewoon...
Nou, ten eerste, toen ik hem voor het eerst zag spelen, was zo'n beetje tegen, ja, jong Ajax. Maar bij Ajax viel hij een keer tegen AZ in en dat zag er niet uit. En toen dacht je, waarom is Groningen bezig met deze jongen toen hij in de winterstop overkwam? Maar ja, hij heeft zich fantastisch ontwikkeld. Ja, goed, en dat is... het oog ziet het. Nee, Martin is niet voor niets heel erg enthousiast. Maar afgezien daarvan, de cijfers die ondersteunen dat ook wel heel erg. Gewoon fysiek heel erg goed. Wint ongelooflijk veel duels. Is ook verschrikkelijk sterk in de lucht. Dus het is ook heel moeilijk om... wat je bij Burnett destijds wel zag op linksback. Ja, gingen ze lange ballen op de linksback spelen. Ja, want daar kwamen ze er makkelijk door. Dat soort dingen helpen gewoon niet. Nou ja, en afgezien daarvan, het is af en toe misschien wat druistig. Maar Zeefuik heeft wel het vermogen om zijn eigen fouten ook heel erg te herstellen. Dus dat is gewoon heel erg uniek. En als hij voetballend nog beter wordt, als hij aanvallend beter zou zijn... want als je heel eerlijk bent, er zijn echt aanvallend gezien wel echt betere rechtsbacks in de Eredivisie. Maar als hij dat ook nog erbij leert, dan is het gewoon een ongelooflijk complete rechtsback... die eigenlijk gewoon een heel hoog plafond heeft, denk ik.
Zit dat er nog in, het aanvallende deel, om dat eruit te halen?
Ik denk het wel. En het is, wat ik heel interessant vind bij hem is dat hij doet me eigenlijk best wel denken aan zijn voorganger Hans Hateboer. In de zin van heel veel inhoud. Fysiek supergoed. Voetballen niet super. Alleen het grote verschil is dat Hateboer wordt nu bij Atalanta ook vooral gebruikt om de hele flank te bestrijken. Niet per se altijd ingezet puur als voetballer of spelmaker op de flank of wat dan ook. Maar juist ook gewoon als afleidingsmanoeuvre, zeg maar, daar. En dat zou bij Groningen misschien iets meer gemogen.
Ja, dat willen ze nu ook gaan invoeren van het komend seizoen. Dat je echt met van die wingbacks gaat spelen. Zoals Goedmanson, die dan bijvoorbeeld die hele linkerkant gaat
En die had nu natuurlijk aan beide kanten. Ik bedoel, Warmedam vind ik een beetje onderschat aan het hele verhaal. Die heeft dat vermogen ook. Dus in dat opzicht ligt daar wel een hele, hele grote klus voor.
Nou, eigenlijk zeg je, ze zijn verkeerd gebruikt.
Nou, niet per se verkeerd gebruikt. Alleen wat ik wel opvallend vind, is dat een Roestic toch heel vaak geïnstrueerd werd de bal mee te geven aan Zeefuik. Terwijl je kan afvragen, wie heb je liever dat een voorzet geeft, Roestic of Zeefuik? Nou ja, dan weet ik het wel.
Mm-hmm. En met Warmedam.
Maar dat heeft dan ook weer met positie te maken natuurlijk. Want Roestic die moest dan weer naar binnen komen, zeg maar. En dan krijg je toch een andere voorzet dan een voorzet van de achterlijn.
En ik vind met Warmedam op zich wel een beetje vergelijkbaar met Zeefuik. Ook zijn voorzetten kwamen nooit aan eigenlijk.
Nee, precies. Want dat is wel, als je kijkt naar Zeefuik en wat hij toevoegt. Kijk, het is gewoon voor FC Groningen echt een wereldspeler. En wat hij dan minder goed kan. Goed, er is een reden dat hij nog bij FC Groningen speelt. Mm-hmm. En ik denk ook wel, wat Martin ook terecht zegt, hij heeft zich gigantisch verbeterd. Want het is aanvallend echt een stuk beter geworden dan dat het was. Maar ja, als je nu kijkt naar verdere opvolging of hoe je dat wil gaan invullen, kan je je afvragen of je niet misschien nog iets meer een voetballer daar wil neerzetten. Met het risico weer dat je verdedigend misschien wat minder solide bent.
Nee, je bij Emmen, hè? Bij Emmen loopt het toch heen?
Ja, die is duur, denk ik nu.
Ja, nu ook, hè?
Ja.
Eigenlijk zijn die verhoudingen zijn allemaal heel scheef, hè?
Ja, het zijn ook bedragen waar je het over hebt. Hè? En ik vraag me ook af hoe ze het trouwens bij Emmen doen, hoor. Met twee Zuid-Amerikaanse spelers die toch een half miljoen verdienen ongeveer. Ik denk van, ja, hoe kan dat in één keer?
Mm-hmm. Nou, helemaal nu.
Lubbers, toch?
Ja, zou het Lubbers zijn?
Ja, dat ik weet het niet. Groot deel wel.
Die laten twee vrachtwagens extra door het rand draaien.
Nee, maar alle clubs hoor je piepen en kraken op dit moment. Ja. En in Emmen hoor je niet.
Emmen is eigenlijk volkomen rust, tot nu. Maar die zitten dan weer met een nieuw stadion en zo, hè? Dat ze dat weer
Daar zijn ze ook wel aan toe, weet je. Dus ze zijn ook uitgegroeid uit het stadion 8000. Ik denk ook, als ze een stadion krijgen van 13, 14, dan komt hij ook vol.
Ja, denk je dat?
Ja.
En ook structureel over een langere periode?
Ja.
Okay.
Maar het is veel groter moet niet worden, denk ik.
Nee, kijk, Emmen is nog maar een dorp. Hè? Maar het is wel een dorp van 110.000 mensen, geloof ik. En Emmen leeft echt, hoor. Dat is zo'n verschil met een jaar of 4, 5, misschien nog wel korter geleden.
Ja, Diemers werd net genoemd. Martin zei, 1 miljoen is een lachetje, direct halen.
Hij begint weer met Martin.
Ja, mooi, hè?
Zo heet je toch?
Martin. Er zit een R in. Nee, met Diemers, die heeft alles zeg maar in zich om het publiek helemaal gek te maken.
Ja.
In eigenlijk alles wat hij doet. Ik vind het echt een genoeg. Ja. Ik ben geen zaakwaarnemer van hem, als zij dat misschien nu denken. Maar ik ben een hele grote fan van hem.
Sta je er wel voor open? Mag je jou bellen?
Nee, hij mag altijd bellen. Maar ik hoef er ook niks voor te hebben. Alleen, ik vind het een geweldige speler.
Ja. Maar 1 miljoen, is hij 1 miljoen waard?
Ja, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Wat ik me heel erg afvraag is, ik denk dat hij inderdaad wat verder is dan Roestic of Lundqvist. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar wat hij daadwerkelijk oplevert, zeg maar, gewoon qua passing, qua kans creëren, doelpogingen, dat soort dingen. Het verschil is niet super groot. Het is een iets vaardigere dribbelaar. Hij heeft natuurlijk ook vroeger veel op de flank gespeeld. Was eigenlijk een buitenspeler. En dat heeft hij wel een beetje voor op die andere twee. Dat hij in het centrum wat comfortabeler is. Roestic zoekt toch iets vaker de flank op. Lundqvist is daar op die niet heel erg geprobeerd nog. Alleen het probleem is wel een beetje. Ja, zijn grootste wapen is waarschijnlijk zijn trap. Zijn spelvoortzetting. En het feit dat hij heel handig is. Hij krijgt heel veel vrije trappen mee. Dus dat is heel gunstig. Maar dan moet je het wel gebruiken. En dat is wel iets waar je heel specifiek als club mee aan de slag kan. FC Groningen blinkt niet uit in standaard situaties. Is verdedigend niet kwetsbaar, dus dat is positief. Maar aanvallend, ja goed, de tijden dat je bij elke corner dacht van nou, dit kan er wel eentje worden, die is al lang voorbij. En dat is wel iets van ja, als je dat niet gaat uitbuiten, kan je je afvragen of hij daadwerkelijk dat geld waard is. Aan de andere kant, volgens mij is de wens bij FC Groningen heel erg om wat meer ervaring in de selectie te brengen, liefst met Nederlandse jongens. En dan is hij wel een speler die in dat plaatje heel erg past. Alleen, ik weet niet of je, zoals wat je met Jaron Cherie destijds had, of je zo'n vliegwiel-effect kan verwachten van Mark Diemers.
Is het dan misschien omdat hij bij Fortuna eigenlijk de enige echt goede voetballer is, dat hij ook extra opvalt? Is dat misschien een beetje waar wij nu ook mee
dat
zitten?
Zou kunnen,
dat we zo positief zijn over hem?
Dat zou kunnen, maar ik denk ook dat er bij Fortuna voorin wel iets meer beweging is. En dat wat je bij Groningen momenteel al heel erg hebt, is dat je met Lundqvist en met Roestic wel jongens hebt die heel graag in de bal komen. Elhan Koeri heeft daar natuurlijk ook wel de neiging toe. Gold destijds trouwens ook voor spitsen als Sierhuis en Benschop. Gewoon eigenlijk heel veel teruggetrokken spelen. En daar wordt het veld heel erg klein van. En ik weet niet of je dat per se wil als je Diemers haalt. Maar Stefan gaf net al aan. Als je Gudmundsson als linksback of wingback gaat gebruiken en hij gaat er steeds overheen, dan wordt het spel natuurlijk wel breder en dieper. Mm-hmm. En het kan best wel zijn dat hij daar wel heel erg in profiteert.
Hij heeft lopende mensen nodig, Diemers.
Ja, het is zelf geen langzame speler, absoluut niet. Alleen het is wel iemand die eigenlijk het best is met de bal aan de voet en ook wel de neiging heeft zelf ook wel iets terug te trekken. Het is niet een jongen die, zoals Doan of wat Chiri ooit deed, maar bij FC Groningen was hij natuurlijk iets verdedigender, maar hoe dat die steeds een dribbel aangaat of steeds de diepte in het spel op die manier brengt. Het is wel een jongen die het graag doet met een wat langere paas.
Ja, we gaan ondertussen Wouter Gudde, de algemeen directeur van FC Groningen, bellen. Volgens mij hangt hij al. Wouter, goedemiddag.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen nog, hè?
Ja, je hebt helemaal gelijk. We hebben het de hele tijd over Diemers, Wouter. Je bent natuurlijk niet de technische man, maar goed, we moeten het toch even vragen.
Ja.
Hij vindt het wel een beetje lang duren, zei hij tegen Stefan vanochtend toen hij hem aan de lijn had.
Oh, ja dan zou je toch echt bij Mark-Jan moeten zijn.
Ja, maar je hebt het toch wel een beetje met Mark-Jan ook over, denk ik.
Zeker. Maar ik word netjes geïnformeerd op het moment dat we weer een stapje verder zijn. Dat zijn we nog niet. Dus.
Nee. Zit er wel een opening in, zeg maar, een volgende stap? Of kan dit ook nog wel echt een tijd gaan duren?
Maar ja, dat kan echt heel lekker clichématig, maar alle kanten op.
Ja. En dat komt door die verdomde corona?
Maar is ook een van de dingen die meespeelt inderdaad, ja.
Ja. We bellen jou natuurlijk over dat Delta-plan.
Ja.
Wat is gepresenteerd vorige week vrijdag. Stefan, eerst even in het kort. Wat houdt dat Delta-plan precies in?
Nou, het zijn eigenlijk allemaal stapjes die de KNVB wil zetten om weer met publiek te gaan voetballen. En zoals het er nu eruit ziet, beginnen we in ieder geval zonder publiek. Volgens mij 300 mensen in totaal in het stadion. Gescheiden kleedkamers, heel veel gescheiden. Volgens mij zelfs de basisspelers los van de bankzitters. Grotere banken en noem allemaal maar op. En dan in kleine stapjes weer naar volle stadions. Ergens in 2021 uit mijn hoofd. Maar volgens mij in ieder geval tot de winter geen publiek.
Nee, alleen al praktisch gezien, Wouter, Stefan zei het net over die kleedkamers, meerdere kleedkamers, groepen in meerdere groepjes onderverdeeld. Is dat praktisch te doen, in ieder geval in de Euroborg?
Nou, de inhoud van dat plan is bij mij op die hoogte niet bekend. Dus wij hebben ongeveer een uur call. Uiteraard zijn de 7 fases wel bekend, maar er zijn geen data aangehangen. Omdat gewoon niemand weet hoe het virus zich gaat ontwikkelen. Wie weet, we kunnen in september met veel meer mensen spelen. Of duurt het nog wel veel langer dat we een heel stil van het publiek zitten. Alleen volgens mij zijn we daar nog steeds heel erg afhankelijk van wat er met het virus gebeurt. Alleen als het die situatie gaat worden, dat we inderdaad eerst met 300 mensen moeten. En dan zullen wij eventueel ook wat aanpassingen moeten gaan doen aan het stadion om dat mogelijk te gaan maken.
Ja, hoe lastig wordt dat?
Ja, daar is niet te vroeg voor om naar te kijken. Ik zag ook wel dat er overal weer uitzonderingen op gemaakt worden. Want als je dat niet doet met die kleedkamers, dan moet je 1,5 meter afstand houden. Volgens mij is het heel belangrijk nu dat er een goed plan ligt vanuit de KNVB. Wat is opgesteld door de topclubs en de mensen bij de KNVB, de ECV en de CED. En dat hebben we volgens mij vrijdag neergelegd. Dan krijgen we daar een terugkoppeling over. En dan zullen de protocollen ook met ons verdeeld worden. Want we hebben natuurlijk een situatie gekeerd dat ongeveer alles op straat lag. Dus dat betekent dat de KNVB ook weinig deelt. Hè. Dus om de inhoud van het plan te bespreken, krijg je van tevoren geen stukken meer. Dan heb je een presentatie in Zuid. En dan kan je 1,5 uur luisteren en vragen stellen. En dan ga je weer weg en je krijgt geen documenten nagezonden. Dus het maakt het vergaderen niet makkelijker op.
Ja, dat is toch wel iets, Wouter, denk ik, wat de clubs ook een beetje zelf in de hand hebben gewerkt, hè?
Helemaal met je eens.
Wat betekent het voor jullie? Want je hebt al in een eerder stadium aangegeven dat het 400.000 per wedstrijd kost in het eigen stadion. Dat je zonder publiek moet spelen. Nou, dat zou dus nu ongeveer keer 17 zijn op het moment dat dat tot de winter in ieder geval is. En misschien wel langer. Hoe erg is dat voor jullie?
Nou, 17 keer is natuurlijk niet thuis. Hè? Dat zal de helft zijn ongeveer. Want dat gaat dat specifieke bedrag van 4 ton gaat natuurlijk om de thuis te strijden. Ja, dat is financieel zwaar. En daarom is ook onderdeel van dat de Delta-plan om te kijken of er op wat voor manier dan ook steunen nog bij zou kunnen zitten. Alleen ja, we hebben in ieder geval niets geroepen in mei al dat dit eventueel scenario's zijn. En daar zijn we ons goed mogelijk op voorbereiden. Om inderdaad zelf ook met een stukje vermogen die eerste klap op te kunnen vallen. Alleen ja, als je vraagt, wil je liever met publiek of zonder publiek spelen, dan is dat niet zo'n moeilijke keuze. Want als wij vanaf september met publiek gaan spelen, dan worden we veel minder hard geraakt dan wanneer dat pas in januari 21 zou zijn.
Ja. Nou, daar hadden we het vorige keer en ook over, hè, en ook met Mark-Jan over gehad. Toch over die reactie die je dan krijgt vanuit de samenleving. Van ja, hoezo vraagt een club steun van de overheid en eigenlijk van de maatschappij, maar willen ze ook spelers kopen? Nou had jouw vader, die had daar, ik denk een week of 3 geleden, had daar een uitspraak over gedaan in Studio Sport op een zondagavond. Die zei van ja, clubs mogen wel gebruik maken van steun en ook van het noodfonds, maar dan wil ik niet dat ze de volgende dag een linksbuiten uit Hongarije kopen. Volgens mij heeft hij het letterlijk zo gezegd. Maar met andere woorden, ja, dan moet er wel iets ook gekeken worden naar, ja, gaan ze ook geld uitgeven voor transfers? Hoe zijn die woorden bij jou gevallen?
Nee, die heb ik daar toen voor kennisgeving aangenomen. Uiteraard is dat Deltaplan gaan uitleggen. Het is maar een plan wat neer is gelegd bij de overheid. Daar moet de overheid eerst nog eens kiezen, maar daar staat de opties in. Dan kan je dus als club ook keuzes maken van kiezen voor optie 1, 2 of 3. En niet bij alle opties zaten bijvoorbeeld restricties voor transfer. Daar kunnen wij pas echt een orde over vellen. Op het moment dat de overheid dus zegt, nou, we willen wel meedenken, maar dan moet hier en hier aan denken. Ja, dan krijgen wij opties voor ons en dan moeten wij keuzes maken. Ja, gaan we dan voor optie A, waar je wel transfers mag doen, of optie B bijvoorbeeld, waar restricties zitten op transfers. Alleen dat is nu allemaal te vaag om daar nu wat van te zeggen. Alleen wij blijven wel gewoon bij onze eigen visie dat de waarde op het veld moet staan. En dat wij in een situatie zitten waarin we veel verkocht hebben, dus ook de selectie moet sterker, omdat we juist verwachten dat we daardoor sterker door de crisis komen.
Ja, maar dus als ik het goed begrijp, Wouter, restricties op transfers, dat is nu nog niet uitgesloten op dit moment?
Nee, op dit moment niet, want het Deltaplan, het is maar een plan wat bij de overheid ligt, dat hebben ze besproken. Ja, daar is nog geen reactie op geweest.
Nee. Wanneer, dat komt eind deze week volgens mij, hè?
Ja, weet niet. Ja, we hebben 4 uur een call met de nieuwe directeur van de ECV. En dan krijgen we als het goed is weer meer informatie. Dus ook een vraag die ik uiteraard ga stellen als die niet al zelf benoemd wordt.
Ja. Vind je het nog leuk?
Ja, zeker.
Oké. Okay. Ja. Ah, mooi. Ja. Maar jij ziet ook overal een uitdaging in, hè?
Ja, nou ja. Kijk, misschien is het niet het juiste woord. Alleen, het is wel enorm dynamisch. Dus je gaat van op naar her. En daardoor leer je wel heel snel ook heel goed de eigen organisatie kennen. Maar vooral ook de kracht van de club. Want als je ziet wat er nu nog steeds allemaal gebeurt. Dat vind ik wel prachtig. De stechtribune van de afgelopen dagen, waar gewoon meer dan 1000 mensen zijn langs geweest in 4 dagen. Nu hebben we gisteren bekendgemaakt dat we ook diploma-uitreikingen gaan doen. Er staat nu in editie in de Volkskrant. Maar voor belangrijke nog de aanvragen ook komen daar weer op binnen.
Ja.
Dat is zo goed om te zien ook dat er vanuit onze eigen organisatie, maar ook vanuit de mensen die zo dicht bij de club betrokken zijn, zoveel gebeurt. Dat geeft wel aan waar de kracht ligt van deze club.
Ik wens jou succes. Stefan heeft nog 1 vraag voor jou, Wouter.
Heb je al een eierbal gehad? Of hou je er nog steeds niet van?
Nee, ik heb in totaal één hap van een eierbal op. En dat was die van jullie bij de registratie. Daarna heb ik niet meer gedaan. Ik wil het wel een keer proberen. Misschien ben ik toch niet in de juiste vibe.
Ja, dit kan niet, hè?
Een beetje ondankbaar, Wouter. Maar goed, dankjewel dat je even tijd vrijmaakt. En nou ja, we horen het vanmiddag wel weer na de zoveelste videocall. Dit keer met de ECV. Wouter Gudde was dat. Ja, nog even Stefan, even kort. Hoe zat het met die eierbal?
Nou ja, bij zijn presentatie toen dacht ik van laten we een eierballetje aan hem geven. Dat toch het Groningse symbool van snacken.
Ja.
Maar ja, één hap. En volgens mij had hij niet eens ei in zijn mond. Nee. Alleen de ragout. Nou, hij vond het niks.
Dat was met Jan Boskamp wel anders, hè, Martin, hè?
Nou, dat viel ook tegen.
Ja, hij vond niet zo lekker.
Boskamp die wilde een hap nemen, zeg maar. En die zit ei in. En dat vond hij gelijk niet lekker. Hij heeft wel bamischijven gehad, volgens mij toen. Ja. Maar ik vind het wel verbazingwekkend. En ook misschien moeten we ook wel blij zijn dat we zo'n directeur hebben. Die toch nog zo positief blijft. Hij wordt ook wat opener, vind ik.
Flederen ze ook.
En ja, potjandori, hij stapt ook in de situatie. Dat je denkt van nou, daar word je ook niet vrolijk van. Ja, hè? Want normaal gesproken hadden ze de Diemers natuurlijk al lang gekocht.
Ja, maar wat je natuurlijk nu wel ziet, en waar je denk ik ook blij mee mag zijn, is dat Gudde een commerciële achtergrond heeft. Hè? Ja. Die heeft bij Excelsior natuurlijk ook heel veel dingen op commercieel vlak gedaan. En als je dan nu al kijkt waar Groningen mee bezig is, hè, met zo'n snackcorner, met die diploma-uitreikingen, wat hij zegt. Ze zijn er wel mee bezig en ze proberen wel op andere vlakken ja, toch een beetje geld te schrapen. Het is niet veel, maar op die manier zorg je wel dat Groningen in de media blijft. Dat er veel berichten nog steeds over FC Groningen zijn, ondanks dat er dus niet gevoetbald wordt. En ik vind dat een goede zaak.
Martins club hier, Gomos, heeft als eerste amateurclub volgens mij een aantal seizoenskaarten ook aangeschaft. Hè?
Ja.
Zeg maar op naam van Gomos. En nu vandaag kreeg ik het bericht dat OZW, de eerste amateurclub in Groningen is die dat heeft gedaan. Die hebben er nu, volgens mij stond de teller op 4, kreeg ik vanochtend door. Dus dat zijn ook weer allemaal van dat soort initiatieven. Nou, als je het hebt over vliegwieleffect, die dan er allemaal voorbij komen.
We hebben ons wel eens een keer zorgen gemaakt, hè, over de stoeltjes zeg maar in het stadion. Ja. Dat werd steeds leger en leger. Hè, maar de echte FC Groningen fan, die bestaat nog steeds. Hè. Die komt nu eigenlijk ook wat meer naar voren toe. En allerlei acties en dergelijke. Ik heb trouwens ook nog dat shirtje dat ik verkocht heb.
Ja.
Ik heb nog steeds die €1400 op mijn rekening staan. Die andere €600, dat zou geregeld worden via de supportersvereniging. Ik zou een rekeningnummer krijgen.
Nog niet gekregen? Nee,
heb ik nog steeds niet gekregen.
Van wie moet je die krijgen dan?
Nou ja, ik had contact opgenomen met Sean de Jong. En die zou dus een rekeningnummer krijgen. Dus nu krijg je natuurlijk heel veel rekeningnummers opgestuurd.
maar goed, als John de Jonge even het goede rekeningnummer opstuurt.
Ja, John, schiet nou eens een keer op, man.
Precies, echt. €1400. Ja. Michiel, jij wou wat zeggen.
Ja, nee, wat ik wel heel goed vind is dat... Kijk, Wouter Gudde is natuurlijk geen man uit deze regio. En Flederen is wat meer, maar hoe dat... Het is wel heel, heel slim en ook wel heel prettig om te zien hoe erg de supportersvereniging bij dit soort dingen wordt betrokken. Want daardoor... misschien de feeling die misschien bij die mensen zelf ontbreekt, zeg maar, met echt de regio zelf. Ze weten wel dat ze bepaalde mensen daar gewoon voor moeten inschakelen, daarbij betrekken. En dat is wel wat je nu denk ik heel erg ziet. Het wordt echt door supporters en club opgepakt. En dat heb ik wel een hele tijd een beetje gemist.
Ja, ja, jij bent echt supporter ook van de FC, hè?
Jazeker.
Al hoe lang?
Ik heb in 2005-2006 denk ik voor het eerst seizoenskaart gehad. Dus dat is 15 jaar ongeveer.
Ja.
Maar daarvoor gingen we wel met regelmatig nog wel naar het Oosterpark. Voor mijn werk kijk ik regelmatig naar wat er op deze dag zoveel jaar geleden gebeurd is. Dat soort dingen. Kwam ik afgelopen maand nog een wedstrijd tegen van uit 1996. Bijvoorbeeld dat Marianne Bombarda een hattrick maakte tegen Sparta. Toen dacht ik, toen zat ik in het stadion. Dus dat soort dingen zie je nog steeds wel.
Martin ook zien voetballen?
Martin zeker zien voetballen. Ik heb nog sterker voor Martin gejuicht en gesmeekt dat hij de eerste in de Euroborg mocht maken.
Mm. Ja, ik ook. Ja. Ik was er wel dichtbij, man.
Ja, dat was wel erg bijzonder om te zien. De opening van het stadion officieus. En er was maar één speler die iedereen wou zien scoren.
Ja.
Dat was Martin.
Dat was wel bijzonder.
Dat voelde je een hele stadion. Ja. Ik was niet meer goed genoeg.
Wat is er, Stefan? Je kijkt een beetje moeilijk.
Ja, ik hoor een beetje ruis.
Dat was Martin, denk ik.
Oh, ik zat aan het draadje te trekken, sorry.
Maar nog even heel kort over die wedstrijd, hoor. Ja. Toen speelde je wel in het verkeerde shirt.
Ach, eigenlijk. Veendam was een hele mooie club.
Ja.
He, dat was echt een familieclub, een hele warme club. En ja, ik heb daar alleen nooit gepresteerd. Op een of andere manier lukte dat daar niet. En ja, weet je, was een mooie afsluiting van mijn carrière. Ook nog leuk geëindigd tegen Go Ahead Eagles. Wedstrijd na competitie waarin ik 2 keer scoorde. Toen was ik ook echt wel klaar in mijn hoofd en qua gevoel en lichamelijk. Maar ja, ik was zo gedreven ook en om daar de eerste goal te maken.
Ik kan iedereen aanraden, probeer op YouTube, is dat vast wel te vinden, even het interview te zoeken van Martin Drent na die openingswedstrijd in de Euroborg.
Dat weet ik helemaal niet meer.
Ja, het was een prachtig interview.
Ja?
Ja, jij was heel emotioneel. Ik zal één dingetje eruit verklappen.
Okay.
Jij zei, ik kan later tegen mijn kleinkinderen zeggen van opa heeft hier de eerste wedstrijd in de Euroborg gespeeld.
Nee, dat absoluut. Maar het was geen officiële wedstrijd natuurlijk.
Nee.
Het was een oefenwedstrijd.
Ja.
En een emotionele lul ben ik eigenlijk altijd al geweest.
Ja, dat klopt.
Dus dat zit in me.
Maar jongens,
Dick Afkaar heeft het ook trouwens.
Wat?
Ja.
Dat is ook heel emotioneel.
Hoe komt hij hier nou weer bij?
Ja, ja, heeft dus niks met lengte te maken.
Emotionele Dick. Ja. Michiel Jongsma is er niet voor niets. Wouter Gudde hebben we nu gehad. We gaan het ook even over vorig seizoen hebben aan de hand van cijfers.
Ja.
Jij bent erin gedoken.
Jazeker.
Atletico van het Noorden werd FC Groningen vorig jaar genoemd. Maar er werd ook heel veel op gezekerd. Het was niks aan om naar te kijken. Het was saai, niet creatief, geen doelpunten. Zijn wij allemaal gek geweest of blijkt dat ook wel een beetje uit de cijfers?
Nou ja, je had net zo goed met een papiertje kunnen oplezen in dat opzicht. Dus nee, ja, het beeld klopt natuurlijk wel. Het is een beetje hoe je er naar kijkt, glas half vol, half leeg. In de zin van, ja, Atletico van de Noorden, dat klopt ook echt wel heel erg. Niet alleen gewoon in hoe dat in het beeld wat je hebt als je de wedstrijden ziet, maar zelfs wel in de tactiek. Waar tegenwoordig het pressen heel populair is, zie je bij Atletico, die gaan eerst terug hergroeperen, goed staan, zorgen dat het heel moeilijk wordt voor de tegenstander om er door te komen. Dat is iets wat je bij FC Groningen ook ziet. Als je kijkt hoeveel passes FC Groningen toestaat voordat er daadwerkelijk defensieve actie wordt ondernomen ten opzichte van concurrenten. Ja, zij staan bij de onderste 5. Want zij gaan niet meteen proberen die bal te veroveren. Ze zijn er helemaal niet naar op zoek. Het gebeurt af en toe wel. Maar qua dat soort profielen kom je eerder uit bij clubs zoals RKC en Fortuna in het rijtje dan bij AZ of Ajax, noem maar op. En dat is wel heel typerend. Dus in dat opzicht, je kan echt wel zien wat de invloed van Diego Simeone is op Danny Buijs. En wat heel erg knap is dat als je kijkt naar een paar jaar terug, de selectie en de situatie die FC Groningen had toen Danny Buijs het overnam van Faber. Nou ja, goed, Faber was echt de koning van de chaos natuurlijk. Je keek naar die wedstrijden, vooral het eerste seizoen. Ja, je kreeg zoveel doelpogingen tegen, zoveel aanvallen tegen. En zelf gebeurde er ook wel een stuk meer. Alleen het voelde wel een beetje van, nou, we hebben dit allemaal niet onder controle. En in die periode stond FC Groningen op dat gebied standaard gewoon onderaan in de lijstjes. Gewoon zoveel doelpogingen. Eigenlijk een wonder dat het zo goed ging. Dat was ook omdat Sergio Pat in dat eerste jaar onder Faber echt fenomenaal was. Mm-hmm. Alleen, nou ja, op een gegeven moment, dat kan je natuurlijk niet volhouden. En in dat opzicht wat je nu ziet, dat is heel bijzonder. Je ziet dat Danny Buijs het zo heeft neergezet dat de club eigenlijk minder doelpunten dan ooit per wedstrijd tegen heeft gekregen in de competitie. Het vorige record was over een heel seizoen op iets van 1,1 doelpunt per wedstrijd. Dit seizoen was het 1. En dat was een verdediging met spelers als Stemman, Grankvies, noem maar op. Dat was gewoon echt een klasse elftal. En met alle respect voor wat er nu staat. Het is een prima elftal, maar het is niet van dat kaliber. Het is niet zo dat je denkt van, nou, Mike de Wierik zien we nog op een WK spelen, zeg maar. Wat Grankvies natuurlijk wel heeft gedaan. En dat is denk ik wel heel knap. En ook wel, dat het knappe daarin is ook wel dat, als je kijkt naar de namen van afgelopen jaar, je mist gewoon ten opzichte van het jaar daarvoor ook gewoon een paar die heel veel hebben gespeeld. Handwerker is er eentje. Je hebt, Chabot is natuurlijk weg. En voor de verdediging heb je Reis moeten vervangen. Dus dat is gewoon echt heel erg knap. Wat ook heel erg opviel is dat ze iets meer op balbezit zijn gaan spelen. Dus toch wel ten opzichte van het jaar daarvoor wat meer controle hebben willen krijgen. Ook wel iets opportunistisch hebben geprobeerd te spelen. Dus veel meer voorzetten en dat soort dingen. Wat je normaal gesproken graag ziet. Alleen het probleem is een beetje dat, ja, daar heeft Buijs natuurlijk eigenlijk net niet het materiaal voor. Want de spits die je had, was Sierhuis en Benschop, zijn niet echt helemaal het type om gewoon opportunistisch, puur op kracht. Benschop mist een beetje doelgerichtheid. Nou ja, en Postema is weer een heel ander type. Dus als je kijkt naar het aanvallende gedeelte en de cijfers ondersteunen dat compleet. Ja, daar ben je gewoon een lage middenmotor.
Terwijl... Ik denk ook dat het mee te maken heeft dat er in die tijd, hè, dat we het over vorig seizoen, toen Ron Jans natuurlijk ook nog de technische man was, ze deden maar wat, eigenlijk. Hè, ze hadden een linksback nodig. Nou, uiteindelijk, hè, wat je net zegt, hebben ze toen Handwerker gehaald. Maar Handwerker had nog nooit linksback gespeeld. En de beelden die op de duur aan de technische staf, wat de technische staf te zien kregen, dat waren dat hij links op het middenveld speelde en werd dan door Ron Jans gezegd, ja, hij kan ook wel linksback spelen. Maar op die manier werd er toen gescout. En het was van, nou ja, we hebben een linksback. Nou, hij kan misschien wel linksback. Laat hem maar halen. Nu, en als je ook naar de woorden van Vladeris luisterde, die we de laatste keer toen in de podcast hadden, zoeken ze een wingback. Dus ze gaan niet iemand zoeken die links op het middenveld kan spelen. Nee, ze zoeken iemand die hele linkerflank kan gaan bestrijken. En zo, bijvoorbeeld,
maar dat betekent, Steven, dat ze met 3 man achterin gaan. En dan beide kanten een back.
Ja, dat is...
Dus het gevaar is ook weer dat je dan met 5 man verdedigend staat.
Ja, nou, dat is in ieder geval...
En met hoeveel controleurs gaan ze dan weer spelen?
Nou, dat is dus de vraag, hoe ze het gaan invullen. En je kan natuurlijk van alles van vinden. Maar ze hebben nu wel een idee van zo gaan we spelen. Nee, en dit soort spelers
maar,
hebben wij nodig.
Maar dat idee was afgelopen seizoen ook met 4 verdedigers en 2 controlerende spelers. Wat dus een situatie bracht dat je 6 verdedigers had. Verdedigend denkende spelers en 4 aanvallende spelers, waarvan je Roesties aan de rechterkant hebt staan, dat geen speler was die buitenom kwam. Het was je afhankelijk van Zeefuik die opkwam. Dus die kwam altijd naar binnen. Ja, bij de spitsen had je te weinig ondersteuning, hè, want je speelde niet met een 10. Roesties die speelde vanaf de rechterkant, kwam naar binnen, maar was niet echt nummer 10. En linkerkant had je een probleem dat Han Kouri te weinig vorm had. Gudmundsson te veel blessures heeft gehad. Slor 1 keer een hele aardige invalbeurt heeft gehad, maar die hebben we nooit weer gezien. Nee. Weet je, was het systeem wel goed genoeg om ook aanvallend te kunnen presteren?
Nou ja, dat is natuurlijk de vraag, ja.
Als je dan, vind ik, zo gaat spelen, dan heb je aan de linkerkant, rechterkant, en ik heb het al heel vaak benoemd, dan heb je een speler nodig die en middenvelder kan zijn en buitenspeler kan zijn. Dus enorm veel loopvermogen. Jij gaf het ook al aan. Hè? De linksback en rechtsback van Groningen die hebben dat wel. Maar de linksbuiten en de rechtsbuiten van Groningen hebben dat niet. Nou, dan heb ik ook heel vaak gezegd, dan kan je een Nefland in de spits hebben. Dan kan je een Peter Houtman in de spits hebben. Die gaan ook moeite krijgen om te scoren. Want alles heeft te maken met de aanvoer. Ja, de spitsen van Groningen hebben gewoon veel te weinig aanvoer gekregen.
Nou ja, en dat is denk ik ook wel een beetje het punt. Ik bedoel, op Kai Sierhuis is heel veel kritiek geweest. En dat is ook wel met enige regelmaat wel terecht geweest. Heel veel moeite gehad natuurlijk ook om echt fit te worden.
Ja.
Maar ja, als hij de lijn een beetje had doorgetrokken voordat hij die transfer maakte, ja, dan had hij er waarschijnlijk iets van 15 ingelegd. En dat is voor een spits van Groningen helemaal in dit elftal, is dat prima.
Ja.
Het is niet werelds, maar ik heb het toevallig naar aanleiding van die Bombarda-wedstrijd die ik eerder noemde, nog een keer opgezocht. Ja, Peter Houtman is de enige die er 20 in heeft geschoten in een seizoen in de Eredivisie. En dat is niet voor niets natuurlijk. Het is niet makkelijk om dat te doen.
Wat jij zei, hè, over de voetbalgedachte die in dit elftal zit, de hand van Buijs, dat staat voor mij heel erg haaks op wat er dan aan het begin van het seizoen altijd wordt gezegd. Hè? Hoge druk zetten, aanvallend, dat soort zaken.
Nee, maar goed, we informeren ook wel eens een keer bij Stefan. En ja. Stefan die gaat ook bij trainingen kijken. Hè, en die ziet ook daadwerkelijk wel dat bij trainingen, hè, dat ze proberen, dat hebben we afgelopen winterstop geloof ik, hè, hebben ze echt geprobeerd om aanvallend beter voor de dag te komen.
Dat stond echt in het teken van aanvallend voetbalspelen.
Alleen, we hebben daar weinig van gezien.
Ook heel erg opviel, hè, bij die trainingen, want Redan die werd toen gehaald. Nou, dat was spits nummer 15, hè, op de lijst. En uiteindelijk konden ze hem dan aantrekken. En dan ga je kijken op de training hoe hij is met afwerken. Nou, dat was een verschil, joh, met Sierhuis. Ongelooflijk. Als hij 1-op-1 kwam met de keeper, hè, of achter de verdediging wist op te duiken. En er werd natuurlijk op getraind. Dus dan heb je natuurlijk van die poppen staan. Dat is allemaal wat makkelijker dan met echte verdedigers. Maar als je dan ziet hoeveel hij scoorde. Was ongelooflijk. Hij schoot er echt heel erg veel in. Maar in wedstrijden is hij geen 1 keer in die positie geweest. Of misschien 1 of 2 keer. En ja, hij scoorde niet.
Misschien moeten we hem proberen te houden voor zonder publiek wedstrijden. Want op training, als er geen publiek is, dan lukt het hem
nee, precies.
En coronapotjes, hè? Daar was hij ook goed in. Ja, maar hoe kan dat? Is het dan zo, Michiel, dat Buijs dan vooraf denkt van... ja, ik wil het hele droomverhaal aanvallend voetbal, hoogdruk, bla bla bla. Maar dat hij dan met die spelers op veld staat... en dan is het dan zo dat hij ontdekt van... ja, maar dit kan helemaal niet.
Nou, ten eerste, wat is de definitie van hoogdruk? Zet. Ik bedoel, je hebt het echte het gegenpressing, zeg maar, waar iedereen het over heeft. Maar dat doet Groningen niet. Wat Groningen ook niet doet, is compleet inzakken. Ze staan best wel hoog op. Alleen, ze creëren gewoon een redelijk klein, compact gebied waar ze de tegenstander opvangen. Dus als je kijkt naar FC Groningen, het is wel een ploeg die de tegenstander ook bij het spel kan en durft te zetten. Dus dat is eigenlijk meer de situatie. Alleen, daardoor is er ook niet heel veel ruimte als je die bal verovert om echt het countervoetbal te spelen wat we een aantal jaren geleden wel in de Euroborg hebben gezien. Ik weet niet, het is een beetje lastig. Ik bedoel, Lundqvist is een jonge jongen. Rustic is gewoon ook nog best wel een jonge jongen. Het zijn niet spelers die echt uitblinken zoals je graag ziet. Van Kaam is redelijk jong, is ook niet puur creatief. En je hebt eigenlijk best wel veel spelers in de selectie die wel een goede dribbel in huis hebben, maar waarbij het eindproduct gewoon niet verfijnd genoeg is of die eindpaas gewoon nog niet goed genoeg
Ancuri
is.
Ancuri bijvoorbeeld.
Nee, maar de drie die je opnoemt, die hebben wel potentie.
Precies, en je kan je ook afvragen, tenminste dat doe ik dan wel, van je kan eigenlijk niet met Lundqvist en Rustic en Diemers gaan spelen. Dus wat is precies het idee van Diemers er weer bij halen? Wil je iemand nu kwijt? Dan zou het wel passen, maar als je ze alle drie straks hebt, ja... Dan heb je eigenlijk weer allemaal aangevers en weinig lopers. Nou ja, en wat ik wel heel typisch vind, El Ancoury vind ik echt een enigma. Want die staat qua succesvolle dribbles, mannetjes passeren, staat gewoon top 15 in de Eredivisie. Want per wedstrijd gemiddeld dan. Maar dat is echt iets wat hij heel erg goed kan. En in de omschakeling zie je eigenlijk ook dat hij heel belangrijk is. Alleen, ja, hoe dichter het doel in de buurt komt, hoe meer hij op slot lijkt te gaan. En sowieso qua het creëren van kansen uit open spel. El Ancoury staat per wedstrijd gemiddeld bovenaan. En
dat is een soort Idrissi?
Nee, absoluut niet. Want nee? Idrissi die heeft dat eigenlijk heel erg andersom. Hoe dichter het doel in de buurt,
ja,
in de buurt is, hoe
meer
hij wakker wordt.
In de periode dat Idrissi bij Groningen
in de voetbal, de laatste fase.
Ja.
He, dus het moment van de assist en het moment van de goal. Dat is het moeilijkste.
Je kan je serieus denk ik wel afvragen. Dat zal niet gebeuren, dus ik kan het... hier roepen en zeggen dat het een goed idee is. Dat scheelt. Maar je kan je serieus afvragen of je een El Ancoury niet een keer op rechts als wingback zou kunnen gebruiken. Want het is een rechtspoot. Het is een snelle jongen. Hij is fel in duels. De verdedigende taken doet hij uitstekend. Ik bedoel, in dat opzicht heeft Warmerdam mede, denk ik, ook daardoor een goed seizoen gedraaid. Want er is iemand voor hem geweest die gewoon hem heeft geholpen met het werk opknappen. En alleen, ja, ik betwijfel wel bij El Ancoury. Ja, wordt het een echte afmaker? Hij heeft niet echt een goed lang afstandsschot. Zijn voorzet is niet super. Moet hij ook nog steeds een indraaiende voorzet doen vanaf de linkerkant. Dus eigenlijk denk ik van, hey, misschien staat hij wel op de verkeerde kant. En misschien echt wel in de verkeerde linie. Maar...
goed idee, Martin.
Nou ja, vanaf de linkerkant heeft hij toch wel probleempjes.
Dus?
Ja.
Maar een keer proberen.
Nou ja, hij heeft Roesties ook wel eens een keer naar de linkerkant gezet. En had hij dan Assoro aan de rechterkant? Of?
Assoro die stond op het laatst aan de rechterkant. Ja. Maar met Rustic, die begon natuurlijk best wel leuk. Hè? Toen dachten we eigenlijk aan het begin van het seizoen allemaal van... nou, het komt er allemaal een keertje uit. Maar als je dan ook ziet, hè, verderop in het seizoen... dan heeft hij natuurlijk wel een paar keer pech gehad. Hè? Vaak de lat en de paal geraakt. Maar ja, Rustic is nu ook 23.
Hmm. Nee, klopt. Hij moet wel doorbreken.
Kijk,
en
we zeggen continu van, hij is nog heel jong... maar het mag er nu wel een keertje gaan uitkomen.
Nee, eens. Alleen, je kan je ook afvragen van, staat hij wel op de juiste positie?
Ja, want jij wil hem in het centrum, hè?
Ja.
Maar en Diemers dan?
Ja, nou ja, die is er niet. dat duurt heel erg lang. We zitten ook een beetje te evalueren in het afgelopen seizoen. Hij heeft heel veel potentie, vind ik. Mm-hmm. Hij heeft ook wel iets vervelend, hè? Dat laconieke, daar spreekt het publiek ook niet echt aan. Maar ik heb heel vaak gezegd, hij kan een speler zijn, zeg maar, dat als hij bij een AZ gaat spelen, dat je denkt van, wat is hij goed.
Nou, hij heeft wat ik een beetje jammer aan hem vind, en dat is iets eigenlijk wat hij heel goed bedoelt, maar op het moment dat hij de bal bijvoorbeeld verliest, dan voelt hij heel erg de drang en de noodzaak om dat zelf weer op te gaan lossen. En dan verovert hij weer een bal. En dan wilde hij weer veel te moeilijk doen, want dan wilde hij laten zien, ja, kijk, ik heb het opgelost. Nou, hij heeft heel erg die bewijsdrang, heb ik altijd. Ja,
het eergevoel.
Ja, terwijl hij dan misschien als hij hem weer verovert, veel makkelijker even een balletje breed kan geven. Dan hou je tenminste de bal. En dat is iets waar hij toch nog wel heel veel stappen in moet zetten.
Want ik denk, als je naar de statistieken kijkt, hè, van, ja. van zijn paas.
Ja.
Hè, die zijn geniaal.
Nou, kom er maar in, Michiel.
Nou ja, wat ik nog kort wou zeggen was, van je hebt bij Rusty's ook bijna het idee dat hij buitenshuis comfortabeler voetbalt dan in eigen huis. En ik vind wel, de keren dat hij er buiten is gezet, dan mis je hem in één keer wel. En dan komt hij erin en denk je, oké, nu gaan we tenminste voetballen. En dat is wel inspirerend. En wat Martin zegt, klopt ook wel. Als je kijkt naar Pasen de 16 in krijgen, even afgezien van of ze aankomen, en dat klinkt misschien iets als iets wat heel belangrijk is, en dat is het ook wel. Maar überhaupt de intentie hebben, de durf hebben. Hij staat gewoon top 5 van Nederland erin. Ja. En met jongens als Berghuis en zie je gewoon jongens die constant de durf hebben en het oog hebben om te denken van oké, daar zie ik beweging of denk ik iets mee te kunnen.
Was hij onbegrepen dan? Door zijn teamgenoten misschien wel voor hem?
Misschien wel. Ik denk niet dat hij per se een hele goede klik heeft gehad met de spelers die daar stonden. En ik denk, wat ik wel interessant zou vinden, is als je gewoon op links, gewoon een keer met een type Sloor, niet per se Sloor zelf, want die is misschien niet ver genoeg, en een echte spits. En je gaat met twee spitsen een beetje gekanteld spelen. En dat je dan zegt, van, we laten Rustić op rechts als spel maken. Dan kan hij die ballen gewoon indraaien. En heb je daar twee mensen die erop rennen. Want heel vaak in dit systeem, wel, als je kijkt, het aantal voorzetten wordt gegeven, het aantal passen de 16 in wordt gegeven, allemaal omhoog gegaan. Balcontact in de 16, omlaag. Dus daar gaat iets mis. Er is gewoon niet vaak genoeg iemand echt aanspeelbaar, of iemand weet zich niet goed beschikbaar te maken in die positie. Dus
maar zo'n speler als Rustić is heel makkelijk te lezen. Want als je heel veel wedstrijden kijkt, zeg maar, heeft hij altijd wel een bepaald moment, hè, dat hij die bal in gaat krullen, zeg maar. Nou, wat wil je als spits nog meer?
Mm-hmm.
Leonardo had er ook. Bij Groningen.
En zeiden ook wat zeiden ze voordat hij gehaald werd? Je moet niks van die voorzetten verwachten.
Nee, die had een slechte voorzet. Maar die had geen slechte voorzet. Alleen de loopacties voor de goal waren verkeerd. En als ik met Rustić speel, weet ik zeker dat hij en ik beter gaan worden. Omdat ik precies weet wat hij gaat doen. Mm-hmm. Hij heeft de bal, hij maakt de actie naar binnen. En dan heeft hij al de neiging om de bal gelijk te spelen. Zo krullend zo erin. Nou, dan moet je gewoon je loopactie op aanpassen. En dat gebeurt gewoon veel te weinig.
Oh jongens, we krijgen een noodmelding ondertussen van de NL Alert.
Oh,
nou, dat is leuk. Ook als je je telefoon op stil zet, dan... Jongens.
Maar dat bedoel ik. Dat is voor een spits is dat heerlijk.
Ja.
En want je hebt ook heel veel spelers, zeg maar, dan doe jij net je loopactie. En dan komt er weer een kap.
Mm-hmm.
Weet je, dan word je woedend.
Het wordt natuurlijk ook wel interessant, hè. Wat voor spits er gehaald gaat worden, want je hebt er geen.
Gaat er wel een spits gehaald worden als het met Diemers nu al zo lang duurt?
Nee, je moet een spits
halen.
Ik sta
ook niet een beetje voor de bühne deze hele situatie. In de zin van, er is heel veel gepraat over Diemers naar Groningen. En het is lang niet overal goed gevallen. Het is gewoon echt gewoon landelijk besproken.
Mm-hmm.
En als je nu, voordat je überhaupt iets binnen hebt, die uitgave doet. Dat je dan het gevoel hebt van, ja, dit komt misschien niet helemaal lekker over.
Ja, dat zou kunnen.
Maar dat is sowieso wat ik wel interessant vond. Het idee van een... Van je moet het eerst maar zelf rooien en geen transfers als je noodfonds aanvraagt. Dat is natuurlijk voor Groningen heel vervelend. Want die hebben de afgelopen, sinds de zomer ongeveer, wat zal het zijn? Misschien niet netto, maar die hebben voor 14, 15 miljoen aan spelers verkocht. En daar misschien 1,5 miljoen van uitgegeven, 2 miljoen.
Ja,
zou
weinig,
niet veel meer geweest
weinig.
Zijn.
Hey, je hebt dus Micevic natuurlijk verkocht, Sierhuis verkocht, Chabot verkocht.
Doan natuurlijk.
Voor Doan.
Ja, maar dat zijn toch ook al die bedragen, die staan ook niet meteen op je rekening, toch? Daar heeft het ook mee te maken.
Chabot en Reis, die komen de komende 2 jaar sowieso nog.
En Doan?
Daar nog geld van binnen. Doan bedoel ik, ja. Chabot en Doan.
Hey, hoe gaat het eigenlijk met Reis? Hoe heeft hij het er gedaan?
Ik heb een keer geroepen dat hij weinig speelde, maar daar werd ik toen direct op aangesproken. Dat klopte niet. Hij heeft best wel veel gespeeld, maar ik heb het niet heel helder zo voor de geest.
Michiel misschien?
Nee, ik ook niet.
Oké. Okay. Nou, als iemand weet...
Het is natuurlijk wel een feit. Hij speelt bij Barcelona B.
Ja.
Hè, dus je speelt op een lager niveau, denk ik, dan,
ja, je mee,
dan eredivisie voetbal. Je speelt voor lege stadions.
Ja, hier ook.
Hier ook,
ja. Ja, dat is ook weer zo.
Maar nog even over Rustić, want het blijft een interessante speler natuurlijk, geliefd en gehaat. Martin zegt, ik wil hem graag in het centrum hebben. Michiel, is dat met cijfers te staven om te kijken of dat inderdaad een goede optie is, Rustić in het centrum?
Nou, dat is wel erg lastig. Ik weet wel dat ze bij Doan bijvoorbeeld sowieso ook wat twijfel hadden, omdat hij ook heel erg op zijn linkerbeen leunde qua stijl. En dat zal je bij Roestic denk ik precies hetzelfde hebben. Als je kijkt naar de cijfers op zich, in principe zou je zeggen, hij krijgt wat meer ruimte aan de flank. Dan kan hij wat sneller die paas van hem hanteren. En daar gewoon de traptechniek is ook bij Roestic natuurlijk een uitgesproken kwaliteit. Aan de andere kant, ja goed, ik zou het op 10 ook wel interessant vinden. Alleen het is geen pure spel, maar hij heeft ruimte nodig. Hij is misschien net niet verfijnd genoeg om echt in de kleine ruimte het verschil te maken. Maar ja, ik ben eerlijk gezegd ook wel nieuwsgierig hoor. Ik denk dat hij wel bepaalde kwaliteiten heeft. Het is een hele balvaardige speler. Ook een prima dribbelaar. Misschien moet hij nog iets beter het moment herkennen van wanneer hij moet pasen, wanneer hij moet schieten. Maar er zit wel wat in. Alleen ja, goed, de tijd begint te dringen onderhand.
Is het een speler die in een tactiek past? Als je snapt wat ik bedoel. Of moet je hem gewoon voor alle 10 mensen op het veld moet je een opdracht hebben. En tegen Roest iets zeggen van, ah joh, veel plezier, doe maar wat moois. Heeft dat niet zoveel zin?
Nee, ik denk dat je hem wel gewoon een duidelijke opdracht moet geven. Alleen dat emotionele van hem zit hem gewoon af en toe denk ik in de weg. Want je ziet sommige wedstrijden, dan houdt hij zich voor je gevoel aan de tactiek. En dan zit hij er goed in. En dan, hij speelt denk ik over het algemeen meer goede wedstrijden dan slechte wedstrijden. Mm-hmm. Maar als het niet goed gaat, dan... Nou ja, dan hij verliest gewoon heel snel krediet bij het publiek. En dat heeft heel veel effect op hemzelf. En dat is ook niet iets nieuws bij FC Groningen trouwens. Want dat met Sørloth heb je natuurlijk ook gezien. Waarvan destijds het helemaal niet zo was dat Groningen per se van hem af wou. Maar dat het voor hem gewoon zoiets was van, ja jongens, ik heb het een beetje gehad. En dat is niet zozeer het schuld van het publiek. Maar het is meer een speler die zich zo graag wil bewijzen en het lukt niet. En die denkt van, ja, ik moet gewoon opnieuw beginnen. Tibbeling is ook wel een beetje een voorbeeld.
Bakuna misschien ook wel een beetje.
Bakuna ook, ja, ja. Zeker. Die ja. Pieter Huistra 10 wedstrijden in de spits werd gezet.
Roraya had het toen voor mij.
Van Roraya, ja. Die ging weg toch naar de promotie? Naar RKC ja. Uit mijn hoofd?
Maar volgens mij heb ik daar niet mee gespeeld, toch? Of wel?
Nee. Jawel.
Jongens, gaan jullie die zwart-wit beelden even opzoeken later? Even, jij hebt het altijd over de FC Groningen DNA.
Ja.
Kun je dit ook, kun je hier de vinger op leggen? Wat is dat dan, dat dit soort spelers hier kennelijk dan toch niet? Of is dat bij alle clubs?
Ja, wat is echt de vraag?
Nou, waarom dan met een Roestic en met een Bakuna, een Twan Roraya?
Ja, omdat ze iets, Dominique van Dijk had het toen net ook, omdat ze iets laconieks hebben. En ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld. Hè? Dominique van Dijk en Gregor. En Dominique, hè, zag je in alles dat het een veel betere voetballer was dan Gregor. En alleen Gregor, die beukte erin. En die hield het simpeler. Dominique was een man van de schaar, balverlies, mooie actie. Hoge pieken, diepe dalen, zeg maar. En dat ligt dan toch wat slechter.
Maar moet je als supporter 1 of misschien 2 spelers in een team...
Altijd nodig. Dus daarom haal je altijd wel een speler waar je een hekel aan hebt.
Ja.
Maar het is ook wel, het is wel zo... Kijk, Sherry was in het begin ook niet echt geliefd. En het werd ook een beetje van... Nou, loopt de kantjes er vanaf. En die heeft op een gegeven moment zelf echt de omschakeling gemaakt. Is ook heel goed gebruikt natuurlijk. Dat hij gewoon als een soort van 8 op het middenveld met drive naar voren... Nou, Die had het idee dat hij zelfs in de kleedkamer nog rondjes aan het lopen was.
Dat was ook een genot.
Ja, dat was... En Kostic had het ook een beetje, die met geblondeerd haar en overgewicht in het eerste seizoen een keer inviel. Dat je dacht van, nou, dat geld is afgeschreven en het seizoen erop. Ja. Nou, ongelofelijke turbo. Dus het is ook...
Daar had Lukin nog weer een rol in, volgens mij ook, hè?
Oh, dat geloof ik ook.
Ja. Arm om de schouder, een beetje op hem inpraten.
Dus dat is ook gewoon lastig.
Dat was natuurlijk ook met Kostic. Maaskant, die mocht hem niet.
Nee.
En die heeft hem gewoon dat hele jaar genegeerd. Maaskant is natuurlijk een hele rare man. En die mocht hem niet.
Nee.
Dus speelde die niet. En hij kreeg gewoon geen kans. Hè, dus als we denk ik dat jaar een andere trainer hadden gehad, dan was Kostic denk ik wel eerder tot bloei gekomen.
Met Matas was natuurlijk ook een heel raar verhaal. Hè? Want dat bij Groningen niet lukte. Toen ging hij naar Emmen toe.
Lukte ook niet.
Lukte eigenlijk ook niet. Hij kwam terug.
Een dikke blessure kwam die toen.
En één keer staat hij er dus.
Ja, maar dat is ook op een of andere manier... en het is ook een beetje de wat slamielige... de scharminkel dat toen binnenkwam, zeg maar. Zo'n iel mannetje en een beetje schrikkerige ogen. Het publiek viel daar op een of andere manier voor. Dus hij had eigenlijk nog geen minuut goed gespeeld. En je hoorde gewoon in het hele publiek... elke keer gewoon roepen om Matas. En dat zijn hele
onverklaarbare...
Maar hij debuteerde uit mijn hoofd... met een hat-trick volgens mij in een bekerwedstrijd.
Dat zou kunnen.
Weet ik niet meer.
Geen idee.
Ik doe mij het van Rorijen maar.
Wij zijn jonger, hè?
Het is wel, als je het over Groningen DNA hebt, want wat ik nog wel een interessante speler vind om te benoemen, waar veel interesse voor is. Je had vorig jaar inderdaad Ludovic Reis daar spelen, gewoon die klapte erop en heel veel energie. En als je, ik heb destijds zelfs gekeken naar de data van hem, van intercepties, tackles, duels aangaan. Als je het profiel ziet wat je daarvan maakt, van minstens dat soort dingen doen. Ja, je komt tot een heel select groepje. Want het is heel uniek dat je zo'n bundel energie daar op het middenveld hebt rondlopen. Bakuna had het trouwens daarvoor ook op die plek. Alleen die was voetbal nog wel 3 klassen beter. Maar dat Reis, die eigenlijk zie je bijna niet van dat soort spelers. En dan kom je op namen veel beter natuurlijk. Maar zoals Ander Herrera, Idrissa Gueye bij Everton, dat soort spelers die dat ook hadden destijds. En de opvolger van hem is eigenlijk minder populair bij het publiek. Maar misschien nog wel veel efficiënter. Want die mist Azor Matusiwa, mist het druistige. Maar ik denk dat de hand van hem in het beter verdedigend staan zoals dat nu is, echt heel erg groot. Nou,
volgens mij heeft hij toch als speler een van de meeste intercepties ook, Matusiwa.
Ja, klopt. Hij staat daar volgens mij eerst of tweede. Ja. Wat sowieso wel leuk is, als je kijkt naar de interceptiemonsters op het middenveld de afgelopen 2 seizoenen. Nou, er zijn 3 die boven de 2,5 zijn gekomen per wedstrijd. Eentje is Reis, eentje is Matusiwa. de andere is Kiel Mortsoglu van Heracles dit seizoen. Wat qua type speler ook wel vergelijkbaar is vooral met Matusiwa trouwens. Maar dat vertelt wel van, dit is de rol die we willen van zo'n middenvelder. En dit is ook wel de kwaliteit die de club dan heeft herkend. Mm-hmm. En het was bij de Graafschap al wel zo dat hij daar echt in defensieve cijfers wel echt uitblonk. Hij heeft alleen nu wat meer moeite, omdat er wordt meer aan de bal van hem verwacht. Terwijl daar bij de Graafschap, je verovert de bal, je dribbelt een man voorbij en je ziet wel wat er daarna gebeurt.
Het publiek staat te juichen.
Ja, God zegene de greep. Ja, doe maar iets leuks.
Ja, het is te hopen, vind ik hoor, in ieder geval dat Matusiwa blijft. Want als je toch al ziet hoeveel beter hij is geworden dit seizoen.
Mm-hmm. Hij is aan de bal beter dan Reis. Ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten. Hij is veel secuurder in wat hij doet. Hij tackelt veel minder, maar ik vind het juist heel erg positief. Want als je iemand hebt die de hele tijd tackelt, het moet wel goed gaan. Ja. Want dan ligt er weer iemand.
Nou, voordat hij kwam, had ik beelden van hem gezien.
Ja, jij vond helemaal niks.
Was hij alleen maar aan het tackelen. Ja. Hij lag alleen maar op de grond.
Ja. Ah, maar dat zijn die YouTube-compilaties. Nee, nee. Maar hij moest ook een beetje wennen, toch? Want hij moest hij stond dan man op man bij de Graafschap eigenlijk.
Ja, en hij werd hier ook een beetje meer in de rol van verdeler natuurlijk gedrukt. Omdat je eigenlijk achterin met de Wierik, het is ook niet echt een puur voetballende verdediger. Itakura heeft dat gelukkig wel. Maar het is wel zo. Hij is wel echt het slot op de deur. Hij is bijna niet van de bal te krijgen. Hij is voor de rest, ook als je daar statistische profielen van probeert te maken en je gaat het afzetten tegen andere competities. Ja, een hele unieke speler. Dus de interesse die er is, vind ik helemaal niet verbazingwekkend. Want helemaal als je het hebt over een systeem waarbij de wingbacks moeten opkomen en je denkt van moeten we een derde verdediger hebben? Nee, hoeft niet. Je kan ook gewoon zeggen, 2 verdedigers, Matusiwa, die valt er tussenin. Het heeft hij afgelopen jaar ook heel erg gedaan. En dan heb je
Dan praat je dus over een linksback en rechtsback.
Nou, niet per se. Dan is het verschil tussen wat doe je in balbezit en uitbalbezit.
Nee, oké.
Okay. Uitbalbezit zou je dan inderdaad gewoon met back spelen. En in balbezit speel je met 3 centrale verdedigers in feite.
Want dat is ook wel wat ik bij Groningen mis, zeg maar. Hè? Want de backs, die waren heel offensief. Daar ben ik een voorstander van. Vind ik leuk om te zien. Dat is ook lastig voor een tegenstander. Hè? Want je moet toch een keuze maken van moet ik mee of blijf ik staan? Nou, over het algemeen gaan de tegenstanders mee. Dus dat kost heel veel energie. Maar centraal achterin in balbezit had je nooit echt iemand die penetreerde naar het middenveld. Hè? Die bleef eigenlijk altijd wel centraal achterin. En qua verrassing vind ik het leuk en goed voor een team als je ook een centrale verdediger hebt die het middenveld ingaat. Alleen daar ligt dan ook weer een ander probleem. Daar staan dan ook weer 2 verdedigende middenvelders voor. Dus die ruimte lag er ook niet. Nee, weet je? Dus dat maakt het dan ook weer moeilijker. Dus eigenlijk was het ook wel weer voorspelbaar.
Jongens, zullen we het even over die centrale verdediging hebben? Want Dammers is gehaald. Wat voor verdediger is dat? Is dat iemand die aan de wens van Martin voldoet? Of totaal niet.
Het is wel een beetje hetzelfde als met de Wierik. Hij is fysiek eigenlijk nog wel wat beter. Dus dat is perfect. Toch gewoon een hele goede mandekker eigenlijk. niet per se de snelste. En dat zie je denk ik ook wel in zijn spel. Hij heeft toch de neiging om een beetje naar achter te hangen, zeg maar. Dus dat zijn dingen die hij bijgebracht moeten worden. En in dat opzicht denk ik dat dat Buijs gewoon weer een projectje erbij heeft. Met de Wierik heeft hij echt stappen gemaakt. Die is veel beter geworden in balbezit. Veel comfortabeler geworden met ruimte in zijn rug. En dat zijn de stappen die Dammers nu ook moet gaan maken. Maar voor de rest denk ik dat als je een vervanger nodig hebt en je kan Dammers transfervrij ophalen, is dat prima. Hij heeft natuurlijk wel is heel lang eruit geweest. Dus hoe dat over een heel seizoen verhoudt, weet je niet. Maar in principe denk ik dat gewoon een prima vervanger is.
Goeie, ja. Jij bent statistisch gezien tevreden. Ja, ja? Okay. Hij heeft tenminste tegen Ibrahimovic gespeeld.
Nee, inderdaad. Maar ik denk ook dat tegenwoordig meer spelers zijn die wedstrijd ritme missen natuurlijk.
Maar het is een type te Wierik, maar fysiek net iets beter. Dat is eigenlijk hoe je het samenvat.
Ja, daar komt wel een beetje op neer. Te Wierik wel iets sneller, denk ik. Maar goed, het is eigenlijk gewoon een voor het systeem wat Buijs speelt, is het een prima verdediger. Bij Fortuna, wat ik net al zei, spelen ze ook niet heel erg anders. Dus het is ook voor hem wel gemakkelijk om neergezet te worden. Wat ik persoonlijk nog wel interessant vind, want ik ben verder met Martin eens dat een verdediger die in kan dribbelen wel prettig is. Je zou voor zo'n soort positie zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar een speler als Fernando Lewis, die bij Willem II vooral als rechtsback heeft gespeeld, maar ook een periode als centrumverdediger, onder andere tegen FC Groningen. En die heeft wel het vermogen om en heel agressief op de bal te verdedigen. Dus ruimtes die durft in te stappen, want die heeft de snelheid daarvoor. En heeft de vaardigheid aan de bal. Maar ja,
goed. Zou dat mogen in het recept van Buijs?
Ik denk niet dat dat past in het systeem. Dan zou je eigenlijk misschien nog eerder moeten gaan kijken naar als je Matusiwa wil vervangen. Dat je daar iemand hebt die wat comfortabeler is met het naar voren brengen van de bal. Want wat ik wel interessant vind, we hadden net over Rustić. Het is een hele grote kwaliteit als een speler een goede paas heeft. Maar je bent wel afhankelijk van iemand die paas ontvangt. Terwijl als je zelf goed kan dribbelen, ja goed. Mm-hmm. Als jij 30, 40 meter kan oversteken met de bal aan de voet, dan ben je niet afhankelijk van een medespeler die de bal ontvangt. En dat is wel het voordeel van dat soort type spelers, denk ik.
Nog even over Dammers. Was vroeger een spits, maar is volgens mij onder Fred Rutten omgeturnd toen bij Feyenoord als verdediger, als ik het heel goed heb hoor. Is dat nog in zijn statistieken te zien dat hij spits was eigenlijk? Of kun je dat helemaal niet zien?
Hoe dan aan doelpunt?
Het is een goede kopper, ja. Maar dat
daar zie je eigenlijk niks van.
Dat is moeilijk om te zien. Ja. Nee, het is
wat hij misschien als voordeel kan hebben. Ja, we hadden net die vergelijking met de Wierik. De Wierik is een goede kopper, maar dan eigenlijk alleen in verdedigend opzicht. Ja, aanvallend bakte hij daar.
Hij heeft één keer gescoord, toch?
Eén keertje scoort het volgens mij. Volgens mij was dat ook, dat weet ik niet helemaal zeker, het enige doelpunt van Groningen indirect uit een hoekschop. Maar je kan natuurlijk met Dammers het voordeel hebben dat hij aanvallend gezien ook iets beter kan koppen. En dan kan je misschien de ervaring kan die gebruiken die hij had als spits.
Ja, eigenlijk is het, en dan moeten ze Itakura, nou ja, dat zei Vladeris vorige keer al, zijn ze mee bezig om te kijken of hij, nou in ieder geval of Manchester City wil dat hij hier nog een jaar speelt, volgens Vladeris.
Maar wat wil hij?
Hij wilde zelf, als je had opgelet, wil hij wel, zei Vladeris.
Oké.
Hij zat erbij, hè, toen hij dat allemaal zei.
Weet je hoe lang dat geleden is? Ja, nee, dat kan in een korte periode heel snel veranderen.
Nou, heeft Michiel Matusiwa opgehemeld. En hij zei ook, ja, er is belangstelling voor. Hoe zit het eigenlijk mee, Stefan? Weet je daar iets van? Is daar concreet?
Nou ja, dat zei ik toen de vorige keer ook. Dus is niet heel veel meer bijgekomen. Ja, het is allemaal een beetje veranderd sinds hij ook van zaakwaarnemer is gewisseld. En vanaf dat moment kwamen er heel veel Franse geruchten. Hè, dat hij naar clubs in Frankrijk kon. Dus wat daar nu allemaal precies van waar is, durf ik niet heel erg te zeggen. Maar wel dat die zaakwaarnemer in ieder geval, ja, flink met hem op de markt is gaan loeren. Zeg maar.
Hebben ze allemaal dezelfde zaakwaarnemer? Zeefuik, Sierhuis?
Ik zou niet weten.
Nee, weet ik niet.
Nee.
Dan naar volgend seizoen. Er ligt dus een plan.
Nou ja, als we even gewoon puur voor volgend seizoen gaan kijken, dan moet er nog wel heel veel gaan gebeuren. In de verdediging. En, ja, linksback, hè, warmer dan weg. Nou, dat zou dan Goedmanson kunnen worden. Je hebt nog Absalem daar natuurlijk, die kan dat denk ik in iets mindere mate zo'n hele linkerkant bespreiden. Ja, Paul, maar ja, die is nog niet ver genoeg natuurlijk om basisspeler direct te gaan worden. Daar is hij gewoon nog te jong voor en ik denk op dit moment niet goed genoeg. Dan heb je eigenlijk nog centraal achterin ook even de vraag hoe dat eruit komt te zien. Of Itakura bijvoorbeeld blijft. En anders zou Van Hintem daar natuurlijk een rol kunnen spelen.
Je hebt die Turkse jongen nog, toch?
Gürkan Can.
Ja, die is er denk ik ook nog niet ver genoeg in ieder geval op dit moment. Aan de rechterkant, Zeefuik, die gaat weg. Maar ja, wat komt daarvoor terug? Dat is ook nog de vraag. Er moet ook een aanvallend ingestelde speler worden. Op middenveld heb je denk ik op dit moment voldoende.
Als Matsushiwa blijft.
Als Matsushiwa blijft.
Jij zegt Zeefuik gaat weg, maar dat duurt ook al heel lang.
Nu de Daily in Engeland, die meldde iets over Southampton.
Die gaat weg en Groningen moet hem ook gewoon verkopen. Want
ja.
Hij is op dit moment gewoon het meest geld waard.
Ja.
En hij heeft natuurlijk ook gedaan wat Groningen graag wil. Hè. Ze hebben hem gehaald toen hij nog niet zo goed was. Hij heeft zich hier ontwikkeld, heeft een topseizoen gedraaid. En dan moet je gewoon weg.
Ja.
En dat is eigenlijk hoe het helemaal is ingericht bij Groningen, maar natuurlijk bij alle vergelijkbare clubs. Maar wat ook gewoon heel belangrijk is nog voor komend seizoen, is wie de spits gaat worden. Want je hebt echt alleen maar Postema op dit moment. En
dat is wel een beetje lastiger, denk ik. Ik bedoel, volgens mij leefde bij de club zelf het sentiment van, we leggen Sierhuis vast voor dit seizoen. En dan kijken we hoe lang dat goed gaat en wanneer er een club komt die hem over wil nemen, dan is Postema hopelijk klaar. Maar nu moet je in één keer een hele rare vacature natuurlijk in gaan vullen.
Nou heb jij vast als cijferfreak en FC Groningen fan, heb jij je lijstjes?
Voor de spitspositie is het wel erg lastig. Ja? Ja, maar het moeilijke is gewoon, wat ben je bereid te betalen? Ja. En dat is gewoon, ik heb een jaar geleden een keer geroepen, Erik Sorga van, waar speelde die? In Estland, denk ik. Maar die is toen ook tegen Nederlands elftal gespeeld. Die komt in ieder geval gewoon superveel energie, scoorde in de competitie, makkelijk, jongen. Maar die is toen door, volgens mij, Washington United of zo, DC United, opgepikt. En er zijn wel interessante namen. Alleen de meeste interessante namen, die spelen of bij een club die waarvan je hem toch niet kan halen, of in een competitie waar je misschien ook niet helemaal zeker weet wat je ermee kan. Want Karkoes bij Telstar is natuurlijk wel interessant.
Ja.
Cijfers ondersteunen dat ook wel.
Ja. Maar te duur ook alweer? Of?
Het is wel een dure speler voor
het risico.
En het
is natuurlijk wel een gok, hè, wat je neemt. Stel, je gaat zo'n jongen een contract aanbieden, dan zal dat een contract voor 3-4 jaar zijn, Vladeres kennende. En je weet natuurlijk helemaal niet of die jongen het niveau aan kan.
Nee, precies.
Ja, heb je het nu over die jongen van Telstar even in dit voorbeeld? Ja,
precies. Ja. Want dan.
Maar dat is het werk wat je doet als technisch.
Nee, snap ik. Maar wat ik wil zeggen, je hebt zeg maar geen spits meer achter de hand.
Nee.
Hè, stel dat lukt niet, dan heb je alleen maar Postema. Dus je zou denk ik.
Extra nog.
Dat is ook wel, Gio Zwickstra natuurlijk. Maar ja, dat is ook nog...
Wessel Dammers.
Heel jong, ja.
Maar wordt het dan weer huur? Moeten we daar dan weer...
Ik denk dat je in deze tijden overal rekening mee moet houden. Het zal natuurlijk niet de voorkeur hebben. Maar ja, het is natuurlijk allemaal heel raar, hè?
Ja.
Nu.
Ja. Dus die spitspositie. Heb je ook maar iets gehoord dat er iets kleins speelt? Of totaal, dat houden ze allemaal onder de radar, hè?
En het is ook wel. Het is trouwens ook wel even tussendoor. Maar Redan hebben we het natuurlijk net over gehad. Ja, op papier was dat een hele logische transfer. En dacht je van, hij is iets ouder dan Postema, iets verder. Heeft wat meer weerstand gehad op jeugdniveau. Heeft zijn Bundesliga-debuut gemaakt. Dat was op dat moment natuurlijk helemaal niet zo'n rare actie. Alleen, dat is gewoon een beetje het risico momenteel. Sierhuis was een beetje een vergelijkbaar verhaal in dat opzicht. Van je haalt iemand binnen waarvan het talent op zich niet eens ter discussie staat. Alleen je weet niet hoe lang het duurt voordat het eruit komt. En in dit geval heb je zelf een jongen van 18 jaar staan, waar de hele jeugdopleiding een beetje aan op wordt gehangen momenteel. Van kijk wat er nu weer aankomt. Dus wat voor spits moet je halen? Moet je een spits halen die nu per se veel beter is? Wil je een ervaren jongen die gewoon ook wat meer een mentorrol heeft? Ik bedoel, in dat opzicht, dat Benschop wegging en daarna Sierhuis was natuurlijk een beetje ongelukkig. Niet dat Benschop goed genoeg was in mijn ogen. Maar het is wel fijn als je gewoon zo'n soort spits erbij hebt. Misschien kan je, het kan niet, maar weet je wel, als je nu een Matas of Berg had kunnen terughalen voor 1 jaar. Gewoon een jongen waarvan je weet van die heeft hier, heeft hier feeling, is ervaren, zal misschien ook niet altijd hoeven spelen.
Is Matas niet transfervrij? Even tussendoor.
Nee, volgens mij niet. Okay. Ik vind Darvalu trouwens wel interessant om mijn naam in de ring te gooien.
Van VVV?
Ja, ik denk dat als je die jongen hier neerzet, dat hij er gewoon echt wel 10-15 maakt. Alleen, het is wel weer non-EU, volgens mij. Dus het zal een dure jongen zijn. Maar ik vind hem wel echt goed. En een van de weinigen waarvan je denkt, nou, die zou je misschien kunnen halen.
En beslissen toen ook de wedstrijd, toch, hier?
Ik weet niet of hij dat...
Volgens mij wel. Ja. En die viel ook echt op, zeg maar, in de omschakeling.
Ja.
Heel snel, want hij liep toen de hele verdediging aan gort.
En een kop waar je bang van wordt ook.
Dat is ook belangrijk.
dat heb jij ook.
Precies.
Nee, hij heeft een lief koppie. Nee.
Ja, dus dat is eigenlijk nog even afwachten. Wie komt er in die spits? En voor de rest, ja, als we naar volgend seizoen kijken...
14 vraagtekens staan er nog en die zullen nog wel even blijven staan.
Ja. Je had nog een statistiek over Martin Drent, Michiel, hè?
Nou,
moet ik me zorgen maken?
Nou,
ja.
Goed, ik sprak Nwino afgelopen week. En goed, we weten allemaal dat Nwino niet altijd met zijn lieve kopje altijd lieve dingen zegt. Ik vertelde hem dat...
Gaan we dat niveau bereiken?
Dat Frederik Stemman van de spelers met minstens 100 eredivisiewedstrijden van FC Groningen het hoogste winstpercentage had. Dat was 50%, wat best wel opmerkelijk is. Er is echt gewoon nooit een periode geweest dat FC Groningen echt standaard gewoon de helft van de wedstrijden won, verder bijna. Maar goed, toen dook ik in de statistiek en keek wie het hoogste verliespercentage had van spelers in die groep. Nou ja, kan je wel weer nagaan wie dat is. Ja, sorry Martin.
Ja, dat is lekker.
Ja.
Hij heeft zojuist van alle spelers die ooit bij Groningen hebben gespeeld...
Met minstens 100 eredivisiewedstrijden. Dat is een belangrijk criterium, daar moet je ook aan
kunnen. Het was natuurlijk wel zo dat wij net gepromoveerd waren.
Ja,
en maar zit er ook het eerste divisieseizoen bij?
Nee.
Alleen eerlijk.
Dan wordt het een ander verhaal natuurlijk.
Ja, en toch Martin, dan zie je wel weer, die cijfertjes zijn totaal niet belangrijk. Want jij bent een eeuwige
dan
held.
Dan kan je toch heel duidelijk de conclusie trekken eeuwige dat de held. Spelers waar ik mee gespeeld heb niet goed genoeg waren.
jij was onbegrepen.
Als je op een gegeven moment in een fase terechtkomt, dat je ook vaak wordt ingebracht om nog iets uit het vuur proberen te halen, dat helpt natuurlijk niet mee.
Nee.
En wij zaten dus in de situatie dat wij ook countervoetbal speelden.
Ja.
En ik ben geen counterspits.
Jij bent geen counterspits.
Maar ik maakte wel mijn doelpuntje, zeg maar, uit standaard situaties dergelijke. Maar niet uit vloeiende aanvallen.
Bij Mussel was hij ook geen counterspits, Steven.
Nee, ik heb zelf zoiets gezien.
Er was op een gegeven moment een seizoen volgens mij dat Sander van Gessel topscorer was van FC Groningen. Dat geeft wel aan hoe moeizaam het allemaal in dat opzicht...
Ja, Tuiteru volgens mij. Ook nog een keer.
Ja, het zou kunnen.
Ja. Nee, het was lastig.
Jongens, we breien er een
leuk om te horen.
Ik denk wel dat als je nu een type Martin Drent erbij zou hebben, dat zou wel prettig zijn. Want als je momenteel... het is wel wat echt wel een heel groot nadeel van FC Groningen dit seizoen is geweest. Ja, aantal wedstrijden na achterstand gewonnen.
Niks, volgens mij.
Niks.
Hij is clubloos. Ik vind dat hij leuker eindigde dan die statistieken van hem.
Ja, graag gedaan.
En dan nu. Michiel.
Een vraag die nooit wordt gesteld.
En nu moet ik me zorgen gaan maken.
Ja, denk het wel. Ja, een cijfertje tussen de 1 en de 85 moet je noemen. Daar hoort een vraag bij.
19.
Kijk, die is ook nog niet geweest. Klus jezelf in en om het huis?
Nee, eigenlijk niet. Mijn vriendin vindt dat leuk om te doen. Dus ik doe het koken en de boodschappen. En zij doet
klussen. Ja.
Ja, zij heeft Kunstacademie Minerva gestudeerd. Kijk. Dus daar ook veel met haar handen bezig geweest. En ik dacht van als jij dat zo leuk vindt, dan doe je dat maar vooral.
Ja.
En goed.
Wie ben ik dan om te zeggen dat...
Precies. Nee, het is niet zo dat ik er voor wegloop. Maar het is wel haar afdeling. Dus,
Want je woont nu in de stad. Tijdje, hoe... Ja, jij hebt een tijd echt buiten de stad gewoond, hè?
Ja, ik werk nog steeds in Amsterdam en ik ben 12 jaar uit de stad weg geweest. Maar we zijn afgelopen jaar hebben we besloten van nou, we willen toch op den duur wel terug. En mijn vriendin kon hier in de regio weer aan het werk. Dus we zijn nu sinds september zijn we terug. Vlak redelijk dicht bij het oude Oosterparkstadion. Dus dat is ook een goed gevoel natuurlijk.
Daar loop je wel eens heen. Een beetje mijmerend.
Zeker. Ja, zeker.
Ja. Want jij werkt dus voor Opta Sports. We kenden elkaar van nog eerder. We hebben op dezelfde basisschool gezeten.
Ja, zeker.
Ik was het alweer vergeten. In Haren was het. Maar toen ik bij Fox kwam werken, toen zat Michiel daar. Ook al voor Opta. En toen herinnerde hij mij daaraan. Kun je vertellen wat je bij Fox doet?
Ik werk zelf voor Stats Perform. Dat is de eigenaar van Opta Sports. Wat wij doen is, wij zijn de datapartner van de Eredivisie, van Fox Sports. En wij zorgen voor live ondersteuning van statistiek. Dus wij proberen de analisten, de presentators, de commentatoren te voeden met relevante statistieken, zodat zij gewoon weer eigenlijk de wedstrijd een verhaal tot leven kunnen brengen. En dat doen we naast voor Fox doen we het ook voor heel veel andere media. Dus Voetbal International sparren wij veel mee. De persgroep, Algemeen Dagblad, Volkskrant, noem maar op. Dus het is in dat opzicht redelijk gevarieerd wat er allemaal wordt gedaan. En wij doen het dan voor het Nederlands taalgebied. Maar we hebben ook collega's in heel veel andere landen.
Ja.
Dus dat is, het is interessant. Het is elk seizoen weer iets anders in dat opzicht.
En gewoon betaald voetbal kijken, Martin.
Ik vind die statistieken vind ik juist altijd heel erg leuk. Ja, ook als wij lijfverslag doen, hè, dan komt het onder in beeld te staan.
Nou ja, dat komt dus door Michiel, want die heeft het dan net doorgegeven. Dat
vind ik ontzettend leuk. Ja. En soms zie ik ook statistieken die denken van, dat hadden we niet verwacht.
Ik had van jou wel een beetje een conservatieve houding verwacht. Maar toch een andere voetbalgeneratie. Je hoort het vaker, vooral oud-voetballers die dan... veel oud-voetballers, zeg ik dan even, die dan zeggen van ja, die statistieken en die laptop-trainers en dat soort zaken.
Nee, maar je bent prof geweest, dus je wil het maximale wil je eruit halen. Hè? Ja. En als je bij wijze van spreken kijkt naar statistieken vrije ballen van een speler vanaf de rechterkant. Hè, en hij schiet hem 9 van de 10 keer schiet hij binnen een bepaalde hoek. Dat is toch prettig om te weten.
Ja. Ik denk ook wel dat het heel erg uitmaakt hoe het wordt benaderd. Ik bedoel, blind varen op de cijfers zal geen enkele normale data-analyst of wat dan ook doen. Het heeft ook heel erg te maken met kijken wat er op het veld gebeurt. En op het moment dat die dingen heel erg langs elkaar heen gaan lopen, dan weet je voor jezelf van, nou ja, of we registreren iets niet goed, we missen iets, een bepaalde nuance, of we kijken niet goed. Maar er is iets aan de hand. En het is redelijk zeldzaam dat je echt, iets wat Martin ziet zou missen in de statistieken of andersom. Het moet ergens elkaar wel raken.
En als het meerwaarde is, waarom zijn die gebruiken?
Zo is het ook.
Zou dom zijn.
Laten we dit elk jaar, elk seizoen doen, Michiel. Terugblikken op het oude seizoen en een beetje vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Aan de hand van de cijfers. En jij zegt, die spits van Telstar is goed genoeg, hè?
Ik denk het wel.
Ja. Dit was hem, denk ik,
maar
weer.
Maar liever die van VVV.
Ik ook.
Ja, wel?
Ja. Darvalou, ja.
Ja, die zou ik ook wel behalen.
Hoe oud is hij?
Ja, wel 5'26". Maar het is wel... Het is een
mooie leeftijd.
Hij, gewoon bij een slecht voetballend team, wat voor de rest ook heel verdedigend staat, heeft hij echt heel veel losgemaakt.
Ik ben wel jaloers op VVV. Die hebben veel geluk gehad. Of is het geluk? Misschien ook wel kwaliteit van zoeken. Maar die hebben altijd goede spitsen gehad de afgelopen jaren.
Eens.
Hopelijk komt dat hier ook. Dankjewel voor het luisteren. Mooi.